Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is een herinnering dat deze middag in de Nederlands Hervormde Kerk hier in Middelharnis een bijzondere kerkdienst zal worden gehouden. Met het oog op gehandicapten. De kerkdienst begint om 3:15. Tweede mededeling is ook een herinnering aan de extra collecte voor het bouwfonds die volgende week zal worden gehouden. Derde mededeling, we herinneren u aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag om 7:30 in de zaal bij de kerk zal plaatsvinden, zo de Heere wil. En de laatste mededeling is dat morgen, de catechisatiedag, de catechisatie van 5:00 tot 6:15 niet door kan gaan, omdat ik morgenmiddag een vergadering heb waar ik dringend aanwezig moet zijn. De catechisaties van 6:30 en later gaan gewoon wel door. Dus alleen de catechisatie van 5:00 tot 5:45 niet. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 78, de versen 3 en 4. Psalm 78, de versen 3 en 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huizen wet om naar te leven. En het vierde vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. 3 en 4 van Psalm 78. Thank you. Wij willen luisteren naar het lezen van de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. Vervolgens willen we luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de beide laatste hoofdstukken van het Oude Testament. Profetie van Maleachi, het derde en het vierde hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Maleachi 3 en 4, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Maleachi 3. Ziet, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, die gij lieden zoekt te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als het zeep van de vollers. Hij zal zitten louterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen, en hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot uw lieden ten oordeel naderen, en ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degene die valselijk zweren en tegen degene die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij. En ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensters des hemels, en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil de opeters schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En al de heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat we in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen. En nu wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen worden gebouwd, ook verzoeken zij de Heere en ontkomen. Als dan spreken die de Heere vrezen, en ieder tot zijn naaste. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoon die hem dient. Dan zult gij, lieden, wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen die die God dient en die die hem niet dient. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten te dien dagen, die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb, aan gans Israël, de inzettingen en rechten. Ziet, Ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen op deze zondagmorgen, deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, samen stilstaan bij de laatste woorden uit het Oude Testament. De versen 5 en 6 van Maleachi 4. Maleachi 4, vers 5 en 6. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Willen we eerst het aangezicht van de Heren zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen tot u in deze morgen en wij zeggen uw naam dank dat we hier mogen zijn. Dat we samen mogen zijn in uw huis, dat we mee mogen luisteren voor de kerktelefoon, dat we getuigen mogen zijn van deze dienst des woords en der gebeden, dat we samen onze psalmen mogen zingen, onze gaven mogen offeren, onze harten mogen uitstorten voor u in smeking en dankzegging. Uw woord mogen horen, uw woord mogen brengen. Want het feit dat we hier zijn en samen mogen komen rondom uw woord is een bewijs dat u gedachten van goedheid en vrede over ons hebt. Want we mogen zijn in het heden van de genade. U spaarde ons. U droeg ons, u bewaarde ons leven. En dat terwijl we iedere dag weer herinnerd worden aan de kortstondigheid van het leven. We horen dat soms zo plotseling mensen uit dit leven worden weggenomen, soms nog jong, soms ook ouder. En we zijn er deze week ook getuigen van geweest, dat binnen de kring van de gemeente u opnieuw gesproken hebt. Onze broeder van Eck werd deze week uit dit leven weggenomen. De vorige week zondag droegen we hem op, omdat hij in het ziekenhuis lag. Maar niemand had toen kunnen denken dat het zo spoedig het einde zou zijn. En nu komen we in deze omstandigheden, ook in deze zondagmorgendienst tot u, Heere, en willen heel in het bijzonder de familie aan u opdragen. Wil u met zuster van Eck zijn, die zo heel plotseling haar man van zich zag weggenomen en die deze week weduwe werd, na vele lange jaren met hem getrouwd te zijn geweest. Heere, wil u haar kracht geven in deze dagen, ook in de komende dagen. En wil u die het zelf gezegd hebt, dat ge een God van weduwe zijt en van wezen, ook haar tot een God zijn en haar gedenken in uw gunst, haar een toevlucht zijn in alle omstandigheden. Wees ook met de kinderen, wil u hen nabij zijn, nu zij vader moeten missen. De kleinkinderen dragen we aan u op. Kleinkinderen die hier in Nederland wonen en ook de kleinkinderen in Botswana. Met de achterkleinkinderen. Heere, wil u hen allen gedenken en allen de troost en de kracht geven die nodig is in zulke omstandigheden. En bovenal smeken we van u, wil u geven dat nu we niet alleen als familie, maar ook als gemeente herinnerd zijn aan de broosheid en de vergankelijkheid van ons leven, wil u in ons hart dat geven dat we u mogen zoeken voor het eerst of ook opnieuw. Want u geeft ons deze genadetijd, opdat wij u zouden zoeken en u zouden aanroepen en tot u zouden vluchten. En niet zouden rusten voor we het gegrond op het bloed van Christus, mogen weten dat ons leven gered is, onze ziel gered is. Heere, schenk dat onder ons, ook onder onze jonge mensen. Wil u geven dat het feit dat dit jaar al zoveel malen de tijding door de gemeente ging, die is niet meer, die is niet meer. In deze 11e maand van dit jaar stonden we voor de 11e maal rondom het graf. Heere, geef dat dat ons wakker mag schudden, zo we niet wakker zijn. En dat dat ons heel indringend mag bepalen bij de broosheid van het leven. Opdat wij dat ene zoeken waarvan uw woord zegt dat het ene nodige is. Heere, ontferm u zo over ons allen. Ontferm u ook heel in het bijzonder over de familie die in rouw is. Wees u, Heere, met allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. We denken aan anderen die in rouw gedompeld zijn. Wil u met hen zijn, u ze misschien ook in dit uur weer herinnerd zijn aan het verlies in hun leven, korter of langer geleden. Wil u kracht geven en troost bereiden en ook in de omstandigheden die soms moeilijk zijn, maar u bekend zijn, uw kracht en uw hulp schenken. We vragen u, Heere, wees met allen die ziek zijn. We denken aan hen, zowel degenen die nog niet zo lang ziek zijn als aan hen die al zo lang tobben met allerlei kwalen of met allerlei moeite. Wil u hen niet vergeten en wil u op hen neerzien in uw goddelijke genade en gunst. We dragen zuster Heijstek aan u op. We zeggen uw naam dank dat ze deze week door de operatie heen geholpen werd. En dat u herstel gaf, geeft dat het ook verder voort mag gaan. En wil u haar krachten geven en krachten vernieuwen. En laat ze deze week weer terug mogen keren thuis in haar gezin. We willen ook denken aan zuster van Leeuwen. Heere, u weet van alle moeite, van de pijn en van de zorgen die er zijn. Wil u de kracht en de hulp die zij nodig heeft ook zelf schenken. En geef dat al haar hoop en verwachting van u mag zijn. En wil u ook herstel geven. Bovenal vragen we of u ook haar met uw genade en gunst wilt omringen. We dragen allen die ziek zijn aan u op, ook degene die niet genoemd werden. Heere, ontferm u over hen en wees hen nabij. Wees met ons allen, ook met hen die moeite hebben en zorgen die voor anderen niet bekend zijn. Er kunnen een verborgen kruisen zijn die gedragen worden zonder dat iemand daarvan weet, maar die bij u bekend zijn. Heere, wil u in al die omstandigheden uw goddelijke kracht en uw goddelijke hulp bereiden. Wil u ook zijn met ons allen wanneer we samen luisteren naar uw woord. We zijn samengekomen op deze laatste zondag van het zogenaamde kerkelijke jaar. En op deze laatste zondag willen we stilstaan bij uw komst. En als het dan gaan mag over wat aan die komst vooraf gaat. Dat u door de kracht van uw getuigenis, door de kracht van de geest van Elia, ervoor zult zorgen dat de harten van de vaderen teruggebracht zullen worden naar de harten van de kinderen. En de harten van de kinderen teruggebracht zullen worden naar de harten van de vaderen. Heere, wil u geven dat we die boodschap die zo heel ernstig is, maar waar toch ook veel troost in ligt, dat we die boodschap mogen verstaan. En dat we heel indringend stilgezet worden bij de noodzaak van de wederkeer, van de bekering. Maar ook mogen zien dat u nu zelf tot in de duisternis der tijden toe zult zorgen voor bekering. Zo dat de harten van afgedwaalde jongeren terugkeren naar de harten van de vaderen die u vrezen. En zo dat de harten van de vaderen die afgedwaald zijn, terugkeren naar de harten van de jongeren die u vrezen. Heere, wil u geven dat dat ook onder ons gebeuren mag. U weet hoeveel ouderen of hoeveel jongeren er zijn die u niet kennen. Dat weet u alleen volmaakt. O God, zou u op deze laatste zondag van dit kerkelijke jaar, waarin het woord weer zoveel malen heeft geklonken, ook de harten van onbekeerden willen neigen en samenvoegen tot de vreze van uw naam. En al is het dan niet Elia, ook niet de tweede of de derde Elia, die in dit morgenuur spreekt. Het is slechts een eenvoudige dienst met een dominee die Adamskind is. Maar wil u door de prediking van het woord heen zo spreken dat uw woord weder mag brengen. De harten van de vaders tot de kinderen en de harten van de kinderen tot de vaderen. De harten van velen tot u de Heere. Heere, wil heel in het bijzonder geven dat wanneer er onder ons ouders zijn die grote zorgen hebben over hun kinderen, die zelf met de dingen werkzaam mogen zijn of zelf u in alle ootmoed en oprechtheid mogen kennen, maar die zien dat hun kinderen andere wegen gaan, misschien nog wel in de kerk zijn, of misschien zelfs de kerk vaarwel gezegd hebben, en die zelf niet weten wat ze tegen hun kinderen moeten zeggen, omdat er al zoveel gezegd is, die alleen, al is het met alle gebreken, met alle tekort, nog met u over hun kinderen kunnen spreken misschien, omdat spreken met hun kinderen over deze dingen onmogelijk geworden is. Heere, wil u die laatste belofte van het oude verbond bevestigen, dat gij ook in deze dagen nog harten van kinderen terugbrengt tot de harten van de vaderen. Dat kan alleen door u, zou u het dan ook willen doen. En wonderen willen doen waar wij mensen buiten staan, waar wij mensen niet op rekenen en waar wij mensen ook geen recht op hebben. Maar wil u het doen uit enkel genade en dat alleen in de vergiffenis van al onze zonden. O Heere, schenk ons uw genade in de prediking van het woord en ook in het luisteren. Geef genade aan vaderen en aan kinderen, aan jongeren en aan ouderen. En geef ons een goed uur in uw huis. We smeken dat niet omdat wij het verdienen, maar alleen om hem die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen nu eerst gemeente uit Psalm 80, de versen 8, 9 en 11. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. 98, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is vandaag de laatste zondag van het zogenaamde kerkelijke jaar. U weet misschien dat het kerkelijke jaar wat anders verloopt dan het gewone jaar. Met het gewone jaar zijn we nog niet aan het einde. Maar het kerkelijke jaar eindigt voor de adventsdagen. En met de eerste adventszondag begint een nieuw kerkelijk jaar. Die laatste zondag van het kerkelijke jaar is sinds oude tijden een zondag waarop aandacht gevraagd werd voor het einde. Voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus. In de agenda's van sommigen van u zal misschien bij deze zondag staan Christus koning van het heelal. Dat is zo de gebruikelijke aanduiding. En dan wordt dat vooral zo uitgelegd dat op deze zondag aan de orde mag komen het feit dat Christus over alle dingen heerst en dat hij komt als koning der koningen en heren der heren. Natuurlijk, sinds de reformatie zijn we niet verplicht om ons in alle opzichten aan dat kerkelijke jaar te houden. In de tijd van de reformatie is dat kerkelijke jaar als een juk gebroken. En dat betekent dat de reformatie heel nadrukkelijk gezegd heeft: het hoeft niet zo te zijn dat voor iedere zondag een vast gedeelte en een vast onderwerp de aandacht vraagt. En vandaar dat u bij sommige reformatoren zo heel sterk de nadruk hebt op het feit: geen kerkelijke feestdagen, geen kerstfeest, geen Pasen, geen Pinksteren, niets daarvan. Alleen het woord, nadat de Geest het te spreken geeft. Maar ook al is dat kerkelijke jaar als een juk ons niet meer opgelegd, toch kan het goed zijn, zo bij tijd en wijle, om aan de dingen die in het kerkelijke jaar aandacht gekregen hebben van oude tijden af ook aandacht te schenken. En vandaar dat we juist ook met het oog op die laatste zondag van het kerkelijke jaar vanmorgen stil willen staan bij het einde. En dan vooral in het licht van de laatste woorden van het Oude Testament. Zo willen we ook de preek vanmorgen noemen. Thema is het laatste woord van het oude verbond. Daarin wordt de verbondswraak afgekondigd en in de tweede plaats de verbondszegen gehandhaafd. Het laatste woord van het oude verbond, waarin de verbondswraak wordt afgekondigd en waarin de verbondszegen wordt gehandhaafd. Inderdaad, gemeente, wanneer we deze laatste woorden van het oude verbond overdenken, dan zijn het toch eigenlijk diep aangrijpende woorden. Want het Oude Testament, zoals wij het althans in onze Bijbel kennen, dat sluit af met woorden van oordeel, met woorden van de ban. Want zo luiden de laatste woorden: opdat ik niet komen en de aarde, of zoals we ook kunnen vertalen, en het land Kanaan, met de ban sla. Wat is de ban? De ban, dat is een diep ernstig woord in de schrift. U weet dat misschien vanuit die geschiedenis van de intocht in het land van Kanaan, waarin Jericho als eerste stad gevallen was door de kracht van de Allerhoogste, en waar heel Jericho, al het bezit van Jericho, verbannen was, onder de ban viel, onder de vloek viel. Want dat is een ander woord voor het woord ban: vloek. En zo komen we in deze woorden uit het Oude Testament in aanraking met die diep ernstige werkelijkheid van de vloek van de Heere. Zoals we dat ook in het Nieuwe Testament vinden. Wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, anathema, een vervloeking. God is dus ook een God die een vloekwoord uit kan spreken. En als de Heere zijn vloekwoord uitspreekt, dan is dat een oordeelswoord. Dan komt hij met zijn gerichten. En zo gaan we het slot van de profetie van Maleachi in al zijn duidelijkheid verstaan. De Heere spreekt hier woorden van vloek, van gericht. En dat staat allemaal in het teken van die profetie van de grote dag van de Heere. Want als Maleachi aan het einde van zijn profetische boodschap gekomen is, dan openen zich wijdse vergezichten en dan ziet hij in de verre toekomst de dag van de Heere komen. En die dag is de dag van het oordeel en van het gericht. We lezen in het eerste vers van het vierde hoofdstuk: die dag komt brandende als een oven. En dan zullen de hoogmoedigen en wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen. En ze zullen weggebrand worden door die dag die komt brandend als een vuurgloed. En over die dag gaat het in het slot van Maleachi's profetische boodschap. Over het oordeel dat komt, de dag die brandt als een oven. En we vragen ons af waarom deze ernstige woorden aan het slot van zijn profetie. Waarom het woord over de dag die komt als een vuurgloed. Waarom het woord over de aarde die als met een vloek, met een banvloek geslagen zal worden. Wel, dan moeten we iets zeggen over Maleachi en over zijn optreden. U weet wellicht dat Maleachi, als een van de laatste profeten van het Oude Testament, dat hij optrad na de tijd van de ballingschap. Vermoedelijk korte tijd na Haggai en Zacharia. Haggai en Zacharia waren de profeten van onmiddellijk na de ballingschap, die vlak na de terugkeer het volk bemoedigde en het volk aanvuurde om de tempel te gaan herbouwen en om de stad te gaan herbouwen. Die te midden van de moedeloosheid een boodschap hadden van de Heere, waarin nadrukkelijk gezegd werd dat die tempel er toch moest komen en dat de stad er ook moest komen. En die de mensen in hun moedeloosheid aanvuurde om het werk van de Heere te doen. Wel, Maleachi's werkzaamheid ligt wat later. In een tijd waarin er nog steeds niet veel gebeurd is. Er nog heel wat puinhopen zijn in Israël. En dat niet alleen letterlijk in de zin van dorpen en steden die verwoest zijn. Maar ook geestelijk ligt er nogal wat in puin. De oorspronkelijke blijdschap en het vuur van de eerste jaren is uitgedoofd. En het volk zit moedeloos ter neer. En niet alleen moedeloos, in de zin van dat ze de dingen niet aanpakken waartoe ze van God geroepen zijn, maar ook moedeloos omdat ze zeggen: wel, het is toch allemaal te vergeefs om de Heere te dienen en om zijn wacht waar te nemen, dat is om zijn inzettingen te houden, om in de wegen van de Heere te gaan. Het levert niets op, het haalt niets uit, het heeft geen enkele betekenis. En in hun moedeloosheid leven ze heel slordig met de inzettingen van de Heere, met de inzettingen van de wet van Mozes. Zo slordig dat ze in hun slordigheid stekenblind geworden zijn en hun blindheid niet eens meer opmerken. En dan komt Maleachi de profeet en die begint een gesprek, een dialoog met het volk. U leest telkens door heel zijn profetie heen dat Maleachi het volk aanspreekt en ze uitlaat spreken. Gij zegt dit en dat en dat en dat. Maar ik zeg u, dan geeft Maleachi het antwoord van Gods wegen op wat het volk allemaal te zeggen heeft. En dan zegt het volk, de Heere klaagt wel. Hij klaagt wel bijvoorbeeld dat wij hem beroven. Maar waarin hebben we hem dan beroofd? Wij doen niets. Hoe zouden we de Heere dan kunnen beroven? Wel, zegt Maleachi, ge berooft de Heere daarin dat ge hem de tiende niet geeft. En dat ge hem de offers niet brengt. En dat ge hem niet dient zoals hij gediend wil worden. En zo gaan de gesprekken die Maleachi in zijn profetie weergeeft maar voort. Het volk zit moedeloos en zorgeloos en ingezonken en dof ten neer. En het dient de Heere niet en het kent zijn naam niet en het vreest hem niet. En als ze daarop worden aangesproken, dan willen ze er ook nog niet van horen. En dan blijkt hoe groot en diep hun blindheid is. En midden in die situatie komt Maleachi. Ontmaskert de moedeloosheid als goddeloosheid. Ontmaskert de doffe berusting als ongehoorzaamheid en afweer van de Heere. En dan komt zijn boodschap tot een climax. En hij zegt, vergeet het niet, u kunt nu hier zitten met uw slordige kerkelijke leven. Met uw ingezonken geestelijke leven. Met uw dwaasheid en met uw blindheid. Maar er komt een dag. En dan zullen alle ingezonkenen die de Heere niet gezocht hebben. En alle goddelozen die zich tot de Heere niet bekeerd hebben. Dan zullen ze loon naar werken ontvangen. Ik zal het land op die grote dag die als een stormvuur komt, brandend als een oven. Ik zal de aarde en het land met de ban slaan. Dreigend, zegt u. Onheilspellend, inderdaad. En toch zijn die dreigende woorden, waarin God het volk aanspreekt met zijn verbondswraak, niet Gods allerlaatste woorden. Of misschien moet ik het zo zeggen. Die woorden zijn niet onvoorwaardelijk. De Heere zegt er namelijk ook nog iets bij. Hij zegt, als die dag komt, die dag waarop ik vonnis zal vellen. Die dag waarop het oordeel komt. Voordat die dag komt, zend ik iemand tot u. En dan horen we een bekende naam. Dan horen we de naam van de profeet Elia. Ziet, ik zend u de profeet Elia. Voordat die grote en vreselijke dag van de Heere komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet kome en het land, de aarde, met de ban sla. Wat bedoelt de profeet met die woorden die daartussen staan? Wel, sommigen zeggen, de profeet Elia die wordt hier sprekend ingevoerd. Daarvan wordt hier gezegd dat de Heere die zenden zal voor het einde der tijden komt. En dan zal hij de harten van de kinderen, zoals die in die dagen van Maleachi leven, zal hij terugbrengen tot de harten van de vaderen. Dat betekent de familierelatie zal weer hersteld worden. Sommigen zeggen, u moet het namelijk zo zien, er was in die tijd van Maleachi was er heel wat fout in het gezinsleven, in het familieleven. We weten uit Ezra en Nehemia dat heel wat van de teruggekeerde ballingen, die hadden heidense vrouwen getrouwd en er waren kinderen uit voortgekomen die de dienst van de Heere niet meer kenden. En zo was er heel wat verschil van inzicht. Er waren ouders, vaders soms of moeders soms, die de Heere wilden dienen, maar er waren onder hun vrouwen of onder hun mannen of onder de kinderen heel wat die de afgodendienst nog vasthielden. En nu Nu komt Elia om die familierelatie te herstellen, om ervoor te zorgen dat die familieband in geestelijk opzicht weer zo wordt aangetrokken dat vaderen en zonen, dat mannen, vrouwen en kinderen de Heere zullen dienen. Wel, als dat de betekenis is, dan lopen we op allerlei manieren vast. Ik zeg niet dat deze boodschap in die situatie in Maleachi's dagen niets te zeggen gehad zou hebben. Maar ik denk toch zeker niet dat dat nu de manier is waarop we de tekst moeten uitleggen. U loopt namelijk meteen al vast met die wonderlijke boodschap over Elia. Wat wordt daarmee bedoeld? Wie is hij? Is hij Elia die zoveel tientallen, ik moet zeggen honderden jaren geleden geleefd heeft? En die ten hemel gevaren is en letterlijk weer uit de hemel terug zal komen? Of is hij iemand die op Elia lijkt? Die zal spreken in de geest en in de kracht van Elia? En is het zo dat we, voordat de dag, de grote dag komt, nog een verschijning van zo iemand te wachten hebben? Hoe moeten we dat zien? Wel, we moeten heel duidelijk maken, gemeente, en laat dat ook duidelijk zijn vanmorgen, dat wanneer het in de profetieën van het Oude Testament gaat om de grote dag, om de dag die komt brandende als een oven, om de dag des Heren, de oordeelsdag, dat die oud-testamentische profeten die dag heel van verre zagen. Ze stonden er nog een heel eind af. Ze stonden er veel verder af dan wij. En nu wordt vaak het beeld gebruikt, en dat kan ons helpen om de dingen duidelijk te maken. Het beeld wanneer je in de richting van een berglandschap reist. Velen van u hebben ooit wel eens in vakantietijd een reis gemaakt naar, laten we zeggen, naar de Alpen, naar Zwitserland. En als u dan dichter en dichter in de buurt van de bergen komt, ja, dan gaat het landschap sterk veranderen. En dan ziet u in de verte soms die hoge toppen al liggen. En als u nu ver van die hoge toppen af bent, dan lijkt het alsof die toppen naast elkaar liggen. Op één lijn. Maar wanneer u dichterbij komt en midden in dat berggebied zelf bent, dan ziet u dat die toppen die uit de verte gezien op één lijn liggen, dat daar een enorme afstand tussen kan liggen. Geweldige diepe dalen, soms nog een lagere bergketen. Het is vooral heel duidelijk wanneer u bijvoorbeeld in het westen van Amerika zou zijn. Daar hebt u de prairies. Vooral in het noorden van de Verenigde Staten en in het zuiden van Canada. Hele vlakke prairies. En dan ziet u in de verte de Rocky Mountains komen. Als u naar het westen rijdt. En dan liggen die hoge toppen allemaal op één lijn. En vooral omdat het vlak is, voordat de bergen plotseling als uit het niets oprijzen, spreekt dat op een geweldige manier. Alles ligt op één lijn. We zien niet dat er nog zoveel ruimte tussen zit. Nou, zo was het met de profeten van het Oude Testament. Ze spraken over de toekomst, over de dag des Heren, over de dag van de Messias. En daarbij lijkt het alsof alles op één lijn gezet wordt. De eerste komst van de Heere Jezus en de tweede komst van de Heere Jezus. Dat verschil is in de oud-testamentische profetie nog niet zo duidelijk. Maar wanneer we de volheid van de tijd zien, dan zijn we, mag ik het zo zeggen, vanmorgen midden in het berggebied aangekomen. En dan zien we dat er aan het begin van dat berggebied één grote top is. De komst van de Heere Jezus, dat is de dag des Heren. Maar daarmee is de profetie over de dag des Heren nog niet voltooid, nog niet uitgeput. Er komt nog een dag des Heren. De dag van zijn triomf. De dag van de wederkomst. En tussen die eerste bergtop en die laatste bergtop, die in het Oude Testament op één lijn lijken te liggen, ligt nog een geweldige afstand. Een afstand inmiddels van duizenden jaren. Kijk, dat is het wat we goed vast moeten houden. Als die dag komt, dat is de dag die door de profeten in één punt gezien worden. De dag van Christus' eerste komst en van zijn tweede komst. Kijk, en dan gaan we iets van de woorden begrijpen. Want als deze woorden over de dag ook betrekking hebben op de eerste komst van de Heere Jezus, en u gaat in de Bijbel aan het bladeren in het begin van het Nieuwe Testament, om precies te zijn in het begin van het Evangelie naar Lucas, dan ziet u dat deze laatste woorden uit de Oud-Testamentische profetie daar ook worden aangehaald. En dan worden ze toegepast op Johannes de Doper. Want daar staat Zacharias de priester bij het altaar en de engel spreekt hem aan. En dan zegt de engel dat hij een kind zal krijgen en dat dat kind voor de Messias heen zal gaan, de voorloper van de Heere Jezus Christus zal zijn. Deze zal heen gaan voor hem. In de kracht en in de geest van Elia, zegt de engel tegen Zacharias. In de geest en in de kracht van Elia. En hij zal de harten van de vaderen wederbrengen tot de kinderen. Dat is dus die Elia over wie Maleachi hier spreekt. Het is iemand, nee, niet Elia zelf, maar iemand die in de geest en in de kracht van Elia de weg zal bereiden voor de Heere Jezus Christus. Hij is het die Christus' eerste komst aankondigt en met zijn diep ernstige en diep bewogen prediking de weg baant voor de komst van koning Jezus. En straks mag zeggen, ziet het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes. Ja, we weten het, toen hij in de woestijn leefde en de manier waarop hij zich kleedde en toen hij stond bij de Jordaan, hij deed zo sterk aan Elia denken. Hij had een kemelsharen mantel, hij at honing. Precies Elia. En ook in zijn prediking is hij een man die staat in de geest en in de kracht van Elia. Want hij geeft een boeteprediking, een machtige bekeringsprediking, waardoor de mensen getroffen worden en verslagen in het hart. De bijl is al reden aan de wortel del boom, gij adderen gebroedsel. Dat is Johannes. Dat is de tweede Elia. En zo worden we hier gewezen op wat plaatsvindt voor de eerste komst van de Heere Jezus, althans voor het eerste optreden van de Heere Jezus hier op aarde. De komst van de tweede Elia, eer dat de dag van de Heere komt. Nou kan er een vraag blijven liggen, en dat is deze vraag. Als het dan zo is dat deze Elia over wie de profeet hier spreekt, dat hij voor de komst van de Heere Jezus uitgaat, voor die eerste komst, zou er dan ook voor de tweede komst van de Heere Jezus nog een Elia komen? Nee, niet Elia zelf, maar net als Johannes, een prediker, een boetprediker. Komt er nog een derde Elia? Wel, gemeente, daar wordt onder de uitleggers en onder de theologen heel verschillend over gedacht. Ik zal u niet gaan vermoeien met allerlei theorieën. Het gaat maar om de dingen aan te stippen vanmorgen. En dan is het zo dat in sommige kringen gezegd wordt, er zal nog een getuige, en sommigen zeggen twee getuigen komen voordat Jezus wederkomt, en dat zullen de Elia's zijn die al aangekondigd zijn. Er komt nog een derde Elia. Een machtige prediker. Een prediker die voordat de dag des Heren komt, het volk roept tot bekering en de harten van de vaders brengt tot de harten van de kinderen. Ik denk, wanneer ik de schriften zorgvuldig lees, dat je dat zo niet kunt zeggen. Of er nog krachtige, bijzondere predikers komen in de toekomst, God weet het. Wij niet. De Bijbel geeft geen duidelijke grond om nog op een derde Elia te wachten. Maar weet u wat de Bijbel wel zegt? Die prediking van Elia. Die prediking van Johannes. Die prediking blijft tot vlak voor de laatste uren toe. Tot op de laatste dag. Want deze profetie heeft zijn eerste vervulling in Johannes de Doper. En toen Johannes de Doper in de geest en in de kracht van Elia begon te prediken en zo de weg ging bereiden voor Jezus de Christus, toen werd deze profetie in beginsel vervuld. Maar vergeet u het niet, gemeente. Waar het woord na de komst van Christus zuiver bediend wordt en de eis tot bekering en de drang om mensen te dwingen om in te gaan helder en bijbels aan de orde komt en het evangelie van vrije genade in al zijn rijkdom en in al zijn wijdte wordt uitgestald. Daar is iets van de geest en de kracht van Elia. Het woord blijft. Het woord van Elia. Het woord van Johannes de Doper. Eer dat die grote en heerlijke en vreselijke dag van de Heere komt. De geest en de kracht van Elia is daar waar de Heere door zijn geest en door zijn kracht het woord gebruikt. En waar hij het woord laat prediken. En zo zien we denk ik duidelijk dat we met deze woorden niet maar moeten blijven staren op de voorloper voor de eerste komst van de Heere Jezus. Op de voorloper voor Christus die in het vlees kwam en daar leefde in Palestina toen en daar. Maar dat dit ook alles te zeggen heeft voor ons vandaag. Want de geest en de kracht van Elia, voordat de grote dag komt, is aanwezig wanneer het woord van God gepredikt wordt in betoning van geest en van kracht. En wat is dan de bedoeling van de prediking van die tweede Elia, Johannes de Doper? Wat is de bedoeling van de prediking van het woord voordat de dag van de Heere komt? Wel, dan komen we tot dat stuk van de tekst wat tot nog toe eigenlijk niet aangestipt is. Hij zal die Elia, wanneer hij komt, de harten der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaderen. Nogmaals, betekent dat in de dagen van Maleachi alle generatieconflicten, de conflicten tussen ouders en kinderen zullen worden opgelost? Ik denk dat dat niet de bedoeling is. De vaderen slaat niet slechts op vaders en moeders. De vaderen, dat zijn in de Bijbel toch vooral de voorvaderen. En de voorvaderen, dat waren de voorvaderen van Israël. U noemt ze al in gedachten, dat waren Abraham, Isaac en Jacob. En de mensen die nu leefden na de ballingschap, dat waren de kinderen. Met hen die in het verleden leefden, met Abraham, Isaac en Jacob, met Mozes en al die anderen, had God een verbond opgericht. En al die mensen wie namen ik noemde, die hadden in de weg van het verbond van de Heere gewandeld. Met alle gebreken, met alle zonden, maar toch in de weg van de Heere gewandeld. Die hadden door de genade van God, hadden ze geleefd in de vreze des Heeren. En als Malachi dan om zich heen kijkt, dan zegt hij, en nu die kinderen, hè? Ja, er zijn er nog wel enkele die de Heere vrezen, daar is Malachi zelf. En daar zijn er vermoedelijk ook nog wel anderen. Want Malachi spreekt in het vorige hoofdstuk over de mensen die er nog zijn die de Heere vrezen. Dus er waren er meer. Maar er zijn er zoveel van die kinderen van Abraham die afgedwaald zijn en die in moedeloosheid neerzitten en die de wegen van de Heere niet houden en die aan zijn gebod geen behoefte hebben. En dan zegt, ja, dan zegt deze man van God, deze bode van God, Malachi het. Hij zal de harten van de vaderen tot de kinderen wederbrengen. Dat betekent dat net zoals de dingen leefden in de harten van de vaderen, zo zal het gaan leven in de harten van de kinderen. Er zal dus een geestelijke herkenning komen door de geslachten heen. In het hart van de vaderen leefde de vrezen des Heren, in het hart van Abraham, Isaac en Jacob, maar nu ook in de harten van de kinderen. En dan moet u er goed op letten. Die beleving van het verbond, die beleving van de vrezen des Heren, dat komt niet tot stand doordat er onder die mensen in de tijd van Malachi zomaar wat gaat veranderen, doordat ze een andere keuze gaan maken, of doordat ze een ander pad gaan bewandelen, of doordat ze tot andere gedachten komen, of zoals we het modern zouden zeggen, hun mentaliteit gaat veranderen. Maar de Heere zorgt ervoor. De Heere zorgt ervoor door zijn knecht te zenden. Door zijn knecht Elia te zenden. En die knecht Elia komt met een diep aangrijpende bekeringsprediking. Dat zit ook in de woorden opgesloten. U moet dat maar proberen te wegen. Hij zal de harten van de vaderen wederbrengen tot het hart van de kinderen. En als u dan het Hebreeuws zou kunnen lezen, dan zou u zien dat dat woord wederbrengen, dat hangt in het Hebreeuws samen met het woord bekeren. Terugbrengen, terugdoen keren, wederbrengen. Er is dus een werk van bekering nodig om die ingezonken, goddeloze, eigengerechtigde harten van de kinderen terug te brengen tot het hart van de vaderen. En het is juist door de ernstige bekeringsprediking dat de harten van de kinderen hetzelfde gaan zien en hetzelfde gaan denken en hetzelfde gaan gevoelen als de harten van de vaderen. Voelt u de boodschap? Wat is het dus nodig in de dagen van Malachi? En om de lijn onmiddellijk maar door te trekken, wat is het dus nodig in onze dagen? Dat er in alle ernst en bewogenheid aangedrongen wordt op de waarachtige bekering. Als er iets nodig was in de dagen ingezonken, verdonkerde en verduisterde dagen van Malachi, dan was het de krachtige prediking van de tweede Elia. De bekeringsprediking voordat de dag zou komen. En ziet u het, gemeente, als er iets nodig is in onze tijd van kerkverlating en van afval, dan is het de krachtige prediking van de waarachtige bekering. Eer dat de grote dag van de Heere komt. En wat is die waarachtige bekering? Wat is die prediking van die bekering? Dat is een scherpe prediking. Dat is een prediking waarin de mensen wordt aangezegd dat zoals zij geboren zijn en zoals zij van nature leven, zij van voor de Heere niet kunnen bestaan. Dat is een prediking waardoor alle drogronden en door alle verhulsels en verzinsels van mensen wordt heen geprikt. Waardoor alle rechtzinnigheid die we als een soort scherm gebruiken waar we achterweg kunnen kruipen wordt heen geprikt. Want die ontmaskerende prediking, zoals Johannes de Doper, de tweede Elia die hield, die spreekt heel duidelijk tegen farizeeërs over adderige broedsel. Wie heeft u geboden te ontvlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Maar die bekeringsprediking die scherp ontdekkend is, die alles afbreekt wat van de mens is en wat God in de weg staat en wat zich soms op een openlijke, soms op een hele subtiele manier tegen de Heere verzet. Die prediking maakt een mens arm, om arme zondaren ook te wijzen op het heil in Christus, op het Lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de prediking van de tweede Elia. Dat is de bekeringsprediking die toen en nu nodig was. En wat voor mensen spreekt die bekeringsprediking dan aan? Wel, u hebt het al begrepen, denk ik. Vooral, allereerst moet ik zeggen, het volk van het verbond. Want die prediking van de tweede Elia, waarin het gaat over de vaderen en over de kinderen, is een prediking die binnen het erf van het verbond plaatsvindt. Want juist die ingezonkenheid, weet u, die is er onder de verbondskinderen. En dan zegt de tekst van vanmorgen, de harten van die verbondskinderen die afdwalen, die eigen wegen gaan, die moeten verenigd worden met de harten van de vaderen. En de harten van de vaderen, die moeten verenigd worden met de kinderen. Daarmee zegt de profeet ook heel duidelijk dat er onder de vaderen wel waren die de Heere niet vreesden. Net zo goed als er onder de kinderen wel zijn die door genade de Heere kennen. Het gaat er dus om dat mensen die de Heere niet kennen, dat die verenigd worden met degene die de Heere wel kennen. Door de weg van de bekering. Door de weg van het ware geloof. En als we dat zo op ons in laten werken, dan zitten daar lessen in die wij vanmorgen niet over het hoofd mogen zien. Lessen voor ons en voor onze kinderen. Want wij leven in tijden die in sommige opzichten althans doen denken aan de dagen van Maleachi. In elk geval is vanuit het woord met grote nadruk te zeggen, wij leven in de schaduwen, in de voorafschaduwingen van de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Wij leven in tijden waarin de voetstappen van de Heere Jezus steeds dichterbij komen. Ziet, hij komt met de wolken. En de vraag komt heel indringend tot ons vanmorgen, denken we daar wel eens aan? Denk je daar wel eens aan, jongen of meisje in de kerk, ouderen hier in ons midden? Dat ieder ogenblik de wolken kunnen breken en Jezus Christus kan komen op de wolken. Laat u niet door allerlei redeneringen en gedachten bedriegen dat de komst van de Heere Jezus Christus nog wel eens vele eeuwen zou kunnen duren. Want dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. Gemeente, alles is gereed. Christus is gekomen in het vlees. En de geest is uitgestort en daarmee zijn de laatste dagen aangebroken. Leest u het maar na in Handelingen 2. En er hoeft niets meer te gebeuren aan de grote heilswerken van God totdat hij komt. Het is later op de wereldkaart dan menig een denkt. Laat u ook niet bedriegen door het gevoel van deze tijd. Het besef van deze tijd is dit. Wel, we leven betrekkelijk welvarend, al zijn er wat donkere wolken. En we kunnen het zo goed op deze aarde vinden, allemaal waar. Net als in de dagen van Maleachi. Men kon het zo goed op de aarde vinden. En er was een soort geestelijke gelatenheid en ingezonkenheid en verwarring en verwatering en kerkverlating en afval gekomen. Maar de dag des Heren komt. En als de dag van de Heren komen zou. Als deze dag in november 1992 de laatste dag zou zijn van dit hele wereldgebeuren. Als de komende uren de laatste uren zouden zijn voor ons allen. Hoe zou het dan zijn? Waar zouden we zijn als Christus komt op de wolken? Waar zouden we staan als hij komt met de wolken en als de dag aanbreekt brandend als een oven? O, vergeet het niet. Als u als onbekeerde die dag tegemoet reist, dan zult u voor de Heere Jezus Christus, voor de toorn van het Lam niet kunnen bestaan. En dan is er op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar alle reden om straks thuis in stilte de Heere te zoeken. En onszelf af te vragen, o God, hoe zal het met mij zijn? Waar zal ik verschijnen? Gemeente, ik vrees wel eens dat besef dat we staan voor de komst van de Heere Jezus Christus en voor die ontzaglijke eeuwigheid zo ver weg is. Ook binnen de kerk. Als je soms de stemmen hoort uit het verleden, de stemmen van de vaderen, zelfs de stemmen uit de donkere, zogenaamde donkere middeleeuwen. Met die diep aangrijpende gezangen over de komst van de Heere Jezus. Dan zijn we vandaag daar heel ver vandaan. Zou het niet komen omdat de geest uit de tijd van Maleachi de ogen verblindt en de mensen in slaap sust, ach, het heeft allemaal toch geen zin, moedeloosheid, jachtigheid, opgaan in de dingen. Maar de eeuwigheid dan? Hij komt. En vandaar dat juist ook de prediking die de Heere in die tijd wil zenden, de prediking van Elia, de prediking van de tweede Elia, een prediking van bekering is, een prediking die ontwaken wil, die wakker wil schudden. En als die prediking dan wat scherp is, als die prediking dan dwars tegen onze verworvenheden en tegen onze dierbare gedachten wel eens ingaat, ach, neem dat de prediking en neem dat de prediker niet kwalijk. Want Elia mag dan een man zijn vol van de kracht van de Heilige Geest die scherpe woorden zegt. En Johannes mag dan ontmaskerend spreken, maar ze doen het niet om mensen kwaad te doen. Ze doen het niet om mensen in de put te drukken en ze daar te laten. Ze doen het niet om mensen op een donkere, duistere weg te sturen, zodat ze al zuchten door het leven moeten gaan. Maar ze doen het om ze wakker te schudden. Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden. Want dat zou toch de grootste onbarmhartigheid zijn. Als Johannes, als Elia en als de prediking van het woord mensen in het donker zou laten van hun eigen gerechtigheid. En voort zou laten leven totdat ze onbekeerd en ongewaarschuwd verschijnen voor de troon van de komende koning. En daarom ligt er heel indringend vanuit deze woorden een boodschap hier voor ons. Jonge meisje, ouderen. als wij een vreemdeling zijn van het werk van de genade. Bekeert u. Bekeert u. Maar hoe moet dat dan? Wel, er staat, en let u daarop, dat de Heere knechten zendt. Hij heet hier Elia. En u weet, dat slaat op die Johannes de Doper. En dat die mensen zullen bekeren, de harten van de vaderen afstemt op de harten van de kinderen en andersom. Die bekering vindt dus plaats door middel van mensen. Nee, niet dat mensen dat kunnen. Ik herinner me nog goed dat een keer na een preek ergens in een van de kerken in Canada, toen het juist zo heel makkelijk gegaan was, een ouderling zegt: ja, en als het zo makkelijk gaat, dan zouden wij mensen willen bekeren. We zouden ze als het ware aan hun arm willen schudden en zeggen: kom. Maar dat toepassen, dat is nu het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest geeft dat nooit uit handen. Inderdaad, dat veranderen van het hart, dat is een werk van de Heilige Geest. En dat geeft de Heilige Geest nooit uit handen. Maar weet u, daarvoor gebruikt de Heilige Geest wel mensen. En dat bedoelt de tekst ook. De prediking wordt gebruikt. De prediking van het eenvoudige woord. En zouden we daar dan niet om bidden? Hebt u daar vanmorgen om gebeden trouwens? Heb jij daarom gebeden gisteravond, jonge meisje, toen je naar bed ging? O God, geef dat het woord van de prediking als een kracht van u mag komen tot mijn hart, om me onderwijs te geven, om me te laten zien wie u bent, wie ik zelf ben en wie de Heere Jezus Christus is. Om mijn hart te verbreken. Om een hart te vernieuwen. Want de Heere doet het door middel van de prediking. Hij doet het op het gebed. Kijk, en dan is het zo dat we wonderen van de Heere mogen verwachten. Want dan kan de Heere harde kinderharten verbreken en harde harten van vaders en moeders verbreken. Dan kan de Heere harde harten verbreken die wij nooit verbroken kunnen krijgen. Zoals een moeder soms kan zeggen over een jongen die nergens meer van wil weten. Ik heb hem zo gewaarschuwd en ik heb zo lang met hem gepraat. Ja, mijn lieve mensen, dat praten van ons en dat waarschuwen van ons, het moet gebeuren, begrijp me niet verkeerd. Maar dat breekt geen harten hoor. Dat verandert geen levens. Maar dat waarschuwen en dat praten en dat spreken en dat preken, dat moet gebruikt worden door de Heere. En dat wil God nu uit genade doen. In het woord meekomen. En mensen harten vernieuwen. En dan wordt het kinderen die de Heere vrezen. Of zoals het staat in Lucas 1, het wordt een wel toegerust volk. Harten waar plaats komt voor Christus. Harten waar ruimte komt voor de dienst van de Heere. Dat doet de Geest ontdekkend door de prediking van de bekering. Dan wordt alles afgebroken wat God en zijn dienst in de weg staat. En komt er ruimte voor hem. Ruimte voor zijn dienst. Ruimte om hem te kennen. Kijk, en dan worden ook de harten van de vaderen en de kinderen verenigd. Dan vallen de conflicten weg. Dan vallen de verschillende gedachtegangen weg. Dan is er een vader en een moeder die misschien al zoveel jaren gebeden hebben voor de bekering van hun jongen of van hun meisje. Die zijn er toch ook onder ons. Die op grond van het verbond pleiten: o God, ontferm u over mijn kinderen, over mijn kleinkinderen, en misschien wel eens heel in het bijzonder een gebed voor een van je kinderen of een van je kleinkinderen. En dan kan het soms zo zijn dat alles tegen lijkt te lopen, dat het allemaal anders gaat. Dat juist diegene voor wie het meest gebeden wordt, soms een weerbarstig iemand blijkt te zijn met een weerbarstig hart. Net zo weerbarstig trouwens als dat hart van u, weet u wel. Want de kinderen hebben de harten van de vaders. De de harten van de moeders. Maar zo weerbarstig. En als er dan helemaal geen hoop meer is. En dat kan soms zo lijken. We komen het telkens tegen in onze dagen. Dan kan juist de Heere soms zo heel wonderlijk iemand die nergens meer van wil weten in het hart grijpen. Dan mogen we om blijven bidden. Ook als uw kinderen, als uw kleinkinderen nergens meer van willen weten. Maar tegelijk moeten we zeggen, ook al kan het zo gebeuren en al is Gods arm niet verkort, Gods gewone weg is niet om mensen buiten de kerk in het hart te grijpen, maar om mensen binnen de kerk onder de prediking in het hart te grijpen, die in aanraking komen met het woord van Elia, met het woord van Johannes, met het woord van God. Kinderen die nog klein zijn, je bent niet te jong om de Heere te zoeken. Je bent ook niet te jong om bekeerd te worden. Net zo min als je te jong bent om te sterven. God kan het doen. God wil het doen. Om Christus wil. De harten van de vaderen verenigen. Tot de harten van de kinderen. En wat zal dat zijn, gemeente? Als er nou een vader en een moeder hieruit ons midden door genade zalig mag worden. Of een grootvader en een grootmoeder. En daar mogen ook kinderen bij komen. Vroeger of later. Die de Heere leren kennen en zijn naam leren vrezen. Dan komt straks Christus op de wolken. Dan komt Hij als in een oven een vuurgloed, zegt onze tekst. Maar dan staan daar ook uit Israël en uit de volken mensen voor de troon, vaders, moeders, door genade behouden. En die mogen met Jesaja zeggen, ziet, ik en de kinderen, die gij mij gegeven hebt. God had de harten van de vaderen en van de kinderen en van de kleinkinderen tot in verre geslachten wedergebracht. Wat een wonder. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen aan het einde van deze dienst tot u om uw naam te erkennen voor alles wat u gaf. U hebt uw woord willen geven en we hebben daar iets van gezegd, van dit diepe, van dit aangrijpende woord. Ach, wil u het zegenen, wil u het persoonlijk toepassen en wil u tonen dat dat wat in het woord gezegd wordt nu voor ons allen zo nodig is, voor het eerst en ook opnieuw, die bekering. Het verenigd worden met de vaderen, zodat het één kudde wordt onder één herder. Zodat het met alle verschillen in tijd en in omstandigheden die er kunnen zijn, er een gemeenschap der heiligen is tussen Abraham, Isaac en Jacob en tussen uw volk in de 20e eeuw. Heere, wil dat doen en wil u ons genadig zijn. Geef dat we ook verder deze dag uw zegen mogen ontvangen. Breng ons vanmiddag samen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, biddend of u ook dan, wanneer we vanavond samen zijn, uw zegen wilt schenken, uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 9 is onze slotzang, maar zeere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.